Ik heb aan Chris gevraagd of zij het gedeelte waar ik over wil spreken wil voorlezen in de nieuwe Bijbelvertaling, maar ik heb hier de herzieningsstaatvertaling bij. Het is Matthäus 25, vers 14 tot 30. Matthäus 25, vers 14 tot 30.
Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talent, aan een ander 2 en aan nog een ander 1, ieder naar wat hij aankon. En toen vertrok hij. Meteen ging de man die 5 talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er 5 talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen, er 2 bij. Degene die 1 talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die 5 talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog 5 talenten bij, met de woorden: Heer, u hebt mij 5 talenten in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 5 talenten bij gegeven. Zijn heer zei tegen hem: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die 2 talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: Heer, u hebt mij 2 talenten in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 2 talenten bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei: Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier heb je het terug. Zijn heer antwoordde hem: Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dat zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben ontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er 10 heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij nog heeft worden ontnomen. En die nutteloze dienaar gooi die eruit in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsen kan.
In Matthäus 25, vers 14 tot 30, het gedeelte dat voorgelezen is, vertelt Jezus over een man die naar het buitenland vertrekt en zijn bezit aan zijn personeel toevertrouwt. Vanuit de context is het duidelijk dat het gaat over onze instelling als christen in afwachting van Jezus' wederkomst. Deze gelijkenis is een aansporing om goede rentmeesters, om goede beheerders te zijn over wat God ons heeft toevertrouwd. Ik denk dat Jezus ons hier wil leren om te werken met de mogelijkheden die God ons geeft. Het eerste dat naar voren komt, is dat iedereen mogelijkheden krijgt van God, maar niet iedereen dezelfde. De Heer gaf aan zijn 3 knechten naar ieders bekwaamheid. De eerste ontvangt 5 talenten, De tweede krijgt er 2 en de derde krijgt 1 talent. Een talent was geen munt, maar was een gewicht dat vooral gebruikt werd om zilver en goud te wegen. Het vertegenwoordigde een zeer grote som geld. 1 talent was gelijk aan 6000 schellingen. En 1 schelling was het dagloon van een arbeider. 1 talent kwam dus overeen met het loon voor bijna 20 jaar. Het was dus een aanzienlijke som die de Heer aan zijn personeel in handen gaf. Hij hield rekening met ieders capaciteiten. Dat was niet onrechtvaardig. Wie meer ontvangen heeft, moet ook meer tot eer van God tot stand brengen. Maar wie weinig heeft, moet ook dat weinige benutten. De Heer verwachtte van elk van hen dat ze goede beheerders zouden zijn over wat hij hen had toegetrouwd. De gaven die God geeft, zijn te danken aan zijn vrije genade en wijsheid. De talenten in de gelijkenis vertegenwoordigen alle natuurlijke en geestelijke gaven die de mens van God ontvangen heeft en die in zijn dienst moeten worden gebruikt. Dit betekent dat je God moet dienen met je talenten, je tijd en je bezitting. We hebben niet allemaal evenveel tijd, talenten of bezit gekregen. Het is dan ook niet doorslaggevend hoe lang we leven, maar hoe we de dag van vandaag doorbrengen. Je moet denken aan Handelingen 12, waar geschreven wordt over Jacobus, die gevangen genomen wordt. En gelijk al nadat hij gevangen genomen wordt, wordt hij terechtgesteld. En Herodes, die dat gedaan heeft, die laat ook Petrus oppakken. En Petrus wordt gevangen genomen en Petrus wordt bevrijd. Met andere woorden, Petrus had meer tijd gekregen van God. Het leven is ons meest waardevolle bezit. Christus is onze hoogste beloning. Daarom is een hem toegewijd leven de beste investering die u kunt bedenken. Wat God ons te doen geeft, kan in vergelijking met wat anderen doen misschien ondertekenend blijken. Maar vergeet niet dat het koninkrijk van God zich altijd heeft uitgebreid dankzij de toegewijde ijver van mannen en vrouwen. De tragedie van het leven is niet dat iemand slechts 1 talent ontvangen heeft, maar dat hij met dat ene talent niets heeft gedaan. We zijn niet aansprakelijk voor het aantal talenten dat we hebben, wel voor het gebruik dat we ervan maken. In deze gelijkenis worden we niet bepaald bij wat we hebben, maar bij wat we ermee doen. De eerste knecht die er 5 talenten bij verdiend had, krijgt immers dezelfde lof en dezelfde beloning als de knecht die er 2 talenten bij verdiend had. De Heer zegt tegen beiden: goed gedaan, goede en getrouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, op het beeld zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Het tweede dat deze gelijkenis leert, is dat iedereen verantwoording moet afleggen van de mogelijkheden die hij gekregen heeft. Stel dat u deze gelijkenis voor de eerste keer hoort. Luister eens naar de verklaring van de derde knecht voor zijn gedrag. Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt, en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt, en ik ben bevreesd weggegaan. Doe deze verklaring niet verwachten dat hij zou zeggen: daarom ben ik onmiddellijk aan de slag gegaan. Ik heb het mogelijke gedaan om u niet teleur te stellen. Dat zou toch logisch geweest zijn? Maar in plaats daarvan zegt hij: Heer, ik wist en ik heb uw talent verborgen. Met andere woorden, ik deed niets om het te vermeerderen. Hoe dwaas. Het verwijt dat hij het geld op rente had kunnen uitzetten, brengt zijn schuld nog scherper naar voren. Hij heeft zelfs het minste niet gedaan. Wat wij aan gaven en bekwaamheden bezitten, behoort ons niet toe. Wij zijn er slechts de rentmeesters van. Daarom moeten wij er rekenschap van geven aan onze Heer van wie ze zijn. Omdat de Heer lange tijd wegblijft, hebben de knechten voldoende tijd ter beschikking om hun goede wil te tonen en het bezit van hun Heer te vermeerderen. De goede en getrouwe knechten maken er ernst mee. Omdat ze hun verantwoordelijkheid ter harte hebben genomen, wordt hen bij de afrekening een nog veel grotere verantwoordelijkheid toegetrouwd. Hoe we nu met onze verantwoordelijkheden en met onze mogelijkheden omgaan, is bepalend voor onze latere verantwoordelijkheid. Als we weinig ontvangen, stelt ons dat niet vrij van verantwoordelijkheid. Niemand zou rekenschappen hoeven af te geven van meer dan hij ontvangen heeft. Maar voor wat wij hebben, zullen we rekenschap hebben af te leggen. Vaak hebben mensen met één talent de neiging om te zeggen: ik kan niet veel doen, dus doe ik maar niets. We denken dat als wij dezelfde spraakheid van een apostel of leraar zouden beschikken, wij van Christus zouden getuigen zoals zij dat gedaan hebben. Maar als God ons die gave niet gegeven heeft, dan heeft hij ons ook niet die verantwoordelijkheid gegeven. Wat God van ons verwacht, wanneer hij ons bijvoorbeeld materiële welvaart schenkt, is dat wij geven in de mate van waarin hij ons zegent. Het derde dat God benadrukt, is dat iedereen die zijn mogelijkheden die hij ontvangen heeft niet gebruikt, zijn doel mist. Waarom noemde de Heer de knecht met het ene talent slecht en lui? We kunnen toch stellen dat hij geen dief of verkwister was. Hij kon het talent dat hem was toegetrouwd weer aan zijn Heer overhandigen. Hij zei ook precies wat hij gedaan had. En waarom? Waarom wordt hij dan slecht genoemd? Het antwoord is dat hij zijn talent in de aarde heeft begraven. Het daar gelaten heeft en geweigerd heeft er iets mee te doen. De man wordt slecht genoemd omdat hij niets deed. Denk aan de gelijkenis die Jezus vertelde van de man die onderweg beroofd werd, bekend als de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Jezus stelde daar het gedrag van dieven en geweldplegers niet aan de kaak, maar het nalatige gedrag van de voorbijgangers. Zij zagen de mensen in nood, maar deden alsof zij niet zagen en gingen aan de overzijde van de weg voorbij, zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. In de ogen van Jezus is het slecht om niets te doen. Zich om niets te bekommeren, niet te werken, niet te winnen. Het is slecht niet te geven, niet van zijn geloof te getuigen. De Bijbel zegt: als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Iemand zei eens: geld is als meststof, dat nergens toe dient als het op een hoop ligt, maar nuttig wordt als het wordt verspreid. Maar hoe weinig wordt het zo aangewend? Het wordt angstvallig opgepot om voor eigen gebruik, voor eigen nut gebruikt. Hoeveel tijd, geld en talent in de wereld wordt er verspild aan nutteloze zaken? Zij die goederen hebben en ze niet gebruiken voor werken van godsvrucht en barmhartigheid. Die macht en invloed hebben en die niet aanwenden ter bevordering van het christelijk geloof in hun omgeving. Met de geestelijke gaven zien we dikwijls hetzelfde. Veel christenen gebruiken ze niet altijd voor het doel waarvoor ze werden gegeven. Dient u de Heer met de mogelijkheden en gaven die u ontvangen hebt? In iedere gemeente zijn veel mogelijkheden om te dienen. Muzikaal, administratief, creatief, jongerenwerk enzovoort. Voor elke gelovige is er plaats in de gemeente. Voor elke gelovige is er plaats in het lichaam van Christus. Maar die plaats betekent ook een taak vervullen. Zoals onze ledematen ook een functie hebben in ons lichaam. Als u niet weet welke taak God u gegeven heeft in de gemeente, wil ik u een vijftal stappen doorgeven. In de eerste plaats, bid dat de Heilige Geest u laat zien welke gaven hij u geschonken heeft. En wees bereid om die gaven in te zetten. Geestelijke gaven worden altijd gegeven om te dienen, niet om ermee te pronken. Als we niet bereid zijn om te dienen, waarom zou God onze gaven dan laten zien? In de tweede plaats, probeer verschillende taken om te zien of je er een gave voor hebt. Kijk om te beginnen eenvoudig om je heen om te zien welke noden je in je gemeente kunt ontdekken. En als u ogen open houdt en zoekt u op laat, dan zien waar de hulp nodig is. Wees bereid taken in de gemeente uit te voeren waar je voor gevraagd wordt. Misschien dat mensen die het bekwaam achten om iets te doen en het daarover aanspreken. Bid dat God je duidelijk maakt of je hiervoor een gave hebt. In de derde plaats, evalueer hoe je die taak voor jezelf ervaart. God die ons de geestesgaven geeft, kent ons volkomen van binnen en van buiten. En hij weet dat we de taak die we graag doen, beter uitvoeren dan een die we met tegenzin doen. God heeft het zo bedoeld dat we vreugde beleven aan het in praktijk brengen van onze geestelijke gaven. In de vierde plaats, zie of je door de broeders en zusters van de gemeente bevestigd wordt. Gaven van de geest worden gegeven om ze in samenhang van het lichaam van Christus te gebruiken. Daarom is het belangrijk dat de andere leden van het lichaam van Christus jouw gaven herkennen. Vinden zij dat het je gave is? Vinden zij dat het je gave is? Als je denkt dat je een bepaalde gave hebt, maar er is niemand in de gemeente die deze overtuiging deelt, dan heb je je waarschijnlijk vergist. Gaven moeten bevestigd worden door het lichaam van Christus. Ze moeten herkend worden voordat ze erkend kunnen worden. In vijfde plaats, zie of God je bevestigt doordat hij het werk dat je met je gaven doet, zegent met resultaat. Omdat de geestesgaven taakgericht zijn, mag je verwachten dat er iets mee bereikt wordt. Als je een gave probeert uit te oefenen en daarbij voortdurend merkt dat wat je verwacht niet gebeurt, dan heb je waarschijnlijk die gave niet. Dat is geen schande, maar blijf verder zoeken. God wil elke christen gebruiken in zijn dienst. En God heeft elke christen mogelijkheden gegeven om hem te dienen. Niet allemaal evenveel tijd, niet allemaal evenveel talent of bezit, maar toch met de mogelijkheden die God geeft, wil God ons gebruiken. Ten slotte, voor ieder levensterrein geldt dat de mens een hoge prijs betaalt wanneer hij de dingen op zijn beloop laat. Dit geldt ook om geestelijk terrein. Als u een gemeente en de zaak van Christus schade wilt berokkenen, moet u zich vooral in beslag laten nemen door de dingen van de wereld. Zodat er voor de zaak van God geen tijd meer overblijft. Bezoek de gemeentelijke samenkomsten alleen als er iets bijzonders te doen is. En als u gaat, laat uw aanwezigheid dan zoveel mogelijk onopgemerkt blijven. Neem geen enkele verantwoordelijkheid op. Doe ook niets in de collectie. Bemoei u nergens mee. Blijf volkomen passief. Daarmee kunt u uw gemeente meer schade berokkenen dan op welke andere wijze ook. Jezus zei, neem hem het alleen af. Een mens betaalt een hoge prijs voor zijn niets doen. Neem daarom Jezus woorden ter harte. Want we moeten niet alleen naar zijn woorden luisteren, we moeten er ook iets mee doen. Alleen dan komt er vrucht. De derde slaaf is onverschillig, is niet betrokken en werkt elke verantwoordelijkheid van zich af. Dan mag hij ook nu geen verantwoordelijkheid meer dragen. Hij wordt zwaar gestraft. Degenen die niets met Jezus woorden doen, missen hun bestemming. Misschien zullen we nooit de geringste blijk van waardering van mensen krijgen. Voor de bijdrage die wij door de zaak van Christus geleverd hebben. Maar van één ding kunnen we zeker zijn. Als wij het ene talent dat ons is toevertrouwd, nemen en het op de plaats waar God ons gesteld heeft, op onze eigen wijze naar beste vermogen in de dienst van de Heer inzetten, dan zullen we de Heer eens horen zeggen, goed gedaan. Goede en trouwe slaaf, ga in de vreugde van uw Heer. Amen. Zullen we nog een ogenblik bidden? Heer, we danken u dat u naar ons hebt omgezien. Dat u ons gered hebt, Heer, van een zinloos en een verloren leven. Heer, dat u naar ons hebt omgezien om ons een eeuwige bestemming te geven bij u. Dat u ons geroepen hebt om in uw dienst te staan, om u te dienen. En om u te volgen. En om uw goedheid en uw genade in de wereld, in de omgeving waarin wij leven, in onze samenleving, in toon te spreken. Dank u, Heer, dat ieder van ons voor u belangrijk is. Dat u ieder van ons, als wij hier vanmorgen samen zijn, wilt gebruiken in uw dienst. Heer, geef dat wij er ernst mee maken. Want u maakt er ernst mee. Voor u is dat belangrijk. U hebt in ons leven geïnvesteerd. En u wilt ook, Heer, dat wij leven voor u. En dat wij aan de wereld om ons heen tonen hoe het is om u te kennen en met u te leven. Vader, vervul ons met uw geest. En geef, Heer, dat wij uw woord ernstig zullen nemen. Dat we zullen doen wat u van ons vraagt. Dat we het niet aan ons voorbij laten gaan. Dat we niet passief zullen zijn, maar dat we bereid zullen zijn om te dienen waar u ons plaatst. In deze naam. Amen.
Amen.